Welkom bij CISO Praat. Ik ben Fleur van Leusden en in deze aflevering gaan we het hebben over angst zaaien en over echte beveiliging en het verschil daartussen. Dit is de oorspronkelijke presentatie die ik voor het Digital Trust Center heb gegeven op 16 mei. Ze hebben een mooi event georganiseerd en daar mag ik deze talk als keynote geven. Helaas hoorde ik dat de kaartjes allemaal al vergeven waren en er zelfs een wachtlijst was. Dus niet iedereen kan erbij zijn, maar niet getreurd. Als trouwe CISO-praat kijkers en luisteraars onthoud ik jullie deze presentatie uiteraard niet. Weet wel dat er wel veel inspiratie en elementen gehaald zijn uit de Cyber FUD aflevering die hiervoor zit. Maar er zitten ook een aantal nieuwe elementen in. En als je mij op LinkedIn een beetje hebt gevolgd, dan heb je mogelijk meegekregen dat ik een aantal polls heb gehouden. En ook in de talk ga ik die in het publiek houden. En jullie krijgen daarvan hier, zowaar de antwoorden. Dus without further ado. De eerste vraag die ik als poll heb gesteld, ook op LinkedIn en ook op Mastodon, was: klopt het dat er meerdere of miljoenen tandenborstels gehackt zijn die vervolgens DDoS-aanvallen hebben gepleegd? En hier zie je een van de oorspronkelijke berichten daarover. Dit was uit februari van dit jaar. Ik zag het in best wel veel media terugkomen ook. Ook wel mainstream media. Het was wel opvallend omdat het verhaal was een beetje dat heel veel elektrische tandenborstels zijn een soort Internet of Things dingen geworden tegenwoordig. En die zijn al dus met het internet verbonden. En omdat ze met het internet verbonden zijn, omdat ze wifi zijn of Internet of Things, kunnen ze worden gehackt en dus DDoS aanvallen plegen. En de reden dat ik dat raar vond toen al was: er zijn eigenlijk geen tandenborstels die wifi-functionaliteit hebben. Ja, er zijn tandenborstels die met het internet zijn verbonden, maar geen tandenborstels die zelf een netwerkkaart of iets dergelijks in de tandenborstel hebben zitten en daarmee verbonden zijn met het internet. Het zijn veelal tandenborstels met Bluetooth-functionaliteit die vervolgens met een smartphone willen verbinden. En de smartphone heeft internetfunctionaliteit. Dus die tussenstap zit er eigenlijk altijd in. Het zou ook heel raar zijn om een tandenborstel direct met wifi te verbinden. Maar dat. Nou, dus verrassend genoeg, het is niet waar. Het bleek achteraf dat het een soort oefencasus was die Fortinet had bedacht voor hun interne training. De grap is dat sommige mensen op Fortinet ook daadwerkelijk werden geïnterviewd bij bepaalde media en er ook echt beveiligingsadvies over gingen geven, want die wisten blijkbaar niet dat een ander deel van hun eigen organisatie hier dus een trainingscasus van had gemaakt. Later bleek dus inderdaad dat het niet waar was en dat het dus als trainingscasus bedoeld was. Dus niet waar. Gehackt het wifi tandenborstels. Bullcrap. Dan een andere poll, ook in het nieuws geweest. Persbericht in Antwerpen van het OM. En zij zeiden: pas op, want we hebben meerdere meldingen gekregen van USB-sticks die zijn verspreid. Die mogelijk deel uitmaken van een poging tot hacken. En deze USB-sticks die moet je niet in je computer steken, want als je ze in je computer steekt, dan word je gehackt. Zit malware op of iets dergelijks, dus niet in je computer stoppen. En daarvan dacht ik ook al bij mezelf, dat is raar, omdat dit soort aanvallen gebeuren eigenlijk nooit in het echt. Dus, want deze USB-sticks waren gevonden op random parkeerplaatsen door heel Antwerpen. Niet op een specifieke plek of binnen een organisatie. Kijk, dit soort aanvallen gebeuren wel, maar niet op deze manier. Dus de manier waarop dit gebeurde was al vreemd. Nou, dus je weet denk ik al wat ik ga zeggen. Dit is ook niet waar. Het bleek achteraf van een tv-programma te zijn die wilde aantonen dat dit een valide attack manier was, wat hilarisch is, want dat is het dus eigenlijk helemaal niet, maar goed. Niet op deze manier, laat ik het zo zeggen. Dus voor random mensen aan te vallen is dit een hele rare attack. Maar goed, dus nee, is niet waar. Het bleek dus gewoon een tv-programma te zijn wat aandacht zocht. En de software op die USB-stick bleek geen echte malware te zijn. Maar dat hadden ze dus zelf gemaakt en dan was ze haha grapje en het is geen malware. Maar ondertussen haalde het wel veel nieuws. Dan, deze was ook van dit jaar. Nou, als jullie mij inmiddels een beetje gevolgd hebben, dan denk ik dat je wel kan raden wat hier de uitkomst van is. Maar een meneer die reist van Spanje naar UK of andersom, dat ben ik even kwijt, staat erbij. Gatwick's internet for leaking terrorist joke that led to his arrest. Ja, hij ging van Engeland naar Spanje, excuseer. Maar goed, deze meneer ging vliegen van Engeland naar Spanje en hij stuurde een Snapchat berichtje waarin hij tegen zijn vrienden zei, haha, ik ga het vliegtuig opblazen. Maar dat was natuurlijk helemaal niet waar. Tenminste, natuurlijk, gelukkig was het niet waar. Maar goed, tegen de tijd dat hij in Spanje aankwam, werd hij met alle begeleiding uit het vliegtuig gehaald en gearresteerd. Want, ja, terrorisme en Taliban en weet ik het allemaal. En vervolgens stond er in meerdere media dat de politie hierachter was gekomen omdat hij gebruik had gemaakt van de wifi op het vliegveld. Dus het vliegveld biedt gratis openbare wifi aan. Daar had hij gebruik van gemaakt en toen had hij dus een berichtje via Snapchat gestuurd en de politie had dat gezien, want die luisteren die openbare wifi continu af. Daarom was hij gearresteerd. Dat was al raar. Het was raar omdat, nou ja, waarom zou de politie in godsnaam de hele dag de openbare wifi van een luchthaven gaan zitten afluisteren? Ligt niet voor de hand, zeg maar. Is geen logisch iets voor de politie om te doen. Ook niet in Engeland. En helemaal zeker zullen we het nooit weten, want in de rechtszaak die volgde is het niet in het vonnis opgenomen. Maar we kunnen er wel van uitgaan dat dit niet waar was. Waarom? Omdat er een veel logischere verklaring voor is voor hoe dit bij de politie terecht kwam. En dat is simpelweg de reportfunctie in Snapchat. Dus een van die vrienden heeft in Snapchat hoogstwaarschijnlijk gewoon aangegeven, deze gast, hier gaat iets fout of hij dreigt het vliegtuig op te blazen. En Snapchat heeft dat doorgegeven, want Snapchat heeft wel vaker ook toegegeven dat zij dat soort dingen doen. En terecht, mag ik toch wel hopen. Dus dat is een veel logische verklaring van hoe de politie daar op de hoogte van is geraakt dan dat hij openbare wifi heeft gebruikt op de luchthaven. Wat we overigens niet eens weten of hij dat heeft gedaan, want ook dat staat helemaal nergens of daar sprake van was. Dus. En ook al had hij dat wel gedaan, dan is de kans nog steeds klein, omdat je als je openbare wifi afluistert niet per definitie ook Snapchat berichten kunt inzien. Ik weet niet precies hoe Snapchat beveiligd is, maar ik kan me voorstellen dat daar ook gewoon end-to-end encryptie op zit. Of in ieder geval een vorm van encryptie die niet zo makkelijk kunt kraken. Dus, tot na de order, niet waar. Ga ik discussie over krijgen, weet ik nu al. Maar er is een logischere verklaring voor mensen, alsjeblieft. De reportfunctie is echt logischer. Dan, de laatste poll. Ik weet niet hoe ik deze uiteindelijk op LinkedIn of zo heb geplaatst. Want ik wil natuurlijk wel een beetje kijken hoe ik mensen zover kan krijgen dat ze de verkeerde antwoorden geven. Want dat is altijd het leukste natuurlijk. Hè? Maar goed, deze hebben we ook nog. Deze is van langer geleden, van 3 jaar geleden. Toen waren er berichten dat Google Voice, zeg maar de VoIP-versie of service van Google, die heeft er voor lange tijd uitgelegen over de hele wereld. Vanwege een verlopen certificaat. Ik weet niet precies. Het is een TLS-certificaat, denk ik, maar ik weet niet zeker. In ieder geval, een certificaat verliep. En toen kon niemand meer bellen. Wereldwijd met Google Voice. Waar of niet waar? Tromgeroffel. En dit is wel waar. En waarom is dit waar? Nou, waarom is het waar? Dat weet ik niet, maar het is waar. Ik kan wel uitleggen waarom ik deze hierin heb gestopt. En dat is eigenlijk om mijn punt mee te benadrukken. En dat is, richt je nou op de niet sexy dingen zoals verlopen certificaten. gepland onderhoud, updates op gekke momenten met niet gecheckte compatibiliteit, etc. Dat zijn dingen die veel sneller tot storingen en beveiligingsproblemen, excuseer, kunnen leiden dan een openbare wifi of die USB-stick aanval. Is een veel minder logische pad. Dus, nou, ik ga jullie niet uitleggen wie ik ben. In die presentatie van DTC doe ik dat uiteraard wel. Maar hi, ik heb het al gezegd, ik ben Fleur. En ik heb het ook al gezegd net, richt je dus alsjeblieft op tastbare risico's en laat je geen angst aanpraten. Een aanvalscenario waar je voorbereidingen op treft, waar je geld voor uitgeeft, moet een logisch aanvalscenario zijn. Dat iets technisch mogelijk is, betekent niet automatisch dat je daar dan dus ook maatregelen tegen hoeft te nemen. Een aantal van de aanvallen die ik net in de polls noemde, zijn technisch mogelijk. Maar ze zijn zo ver gezocht en zo niet realistisch voor MKB'ers of nou ja, een heleboel bedrijven, dat het onzinnig is om je daarop te focussen, gezien het scala aan risico's die er zijn waar je wel op zou moeten focussen. En daar moet je dus zelf als bedrijf of organisatie een realistische afweging van maken. Dus daar doe je risicoanalyses voor. Dat betekent dus niet dat ik nu zeg in deze presentatie dat je nooit bang hoeft te zijn voor juice jacking, bad USB aanvallen, dat soort dingen. Er zijn situaties waarin dat een realistisch aanvalscenario is waar je rekening mee moet houden. Maar daar moet je dus zelf een afweging van maken voor je eigen organisatie. En daarvoor wil ik een aantal voorbeelden geven. Maar ik wil daarvoor dus nog wel benadrukken wat ik dus net 5 seconden geleden al zei. Maak je eigen afweging. Ik ga je een aantal voorbeelden noemen van dingen die voor de meeste organisaties vergezocht zijn of niet. Maar dat zijn voorbeelden en je moet het voor jouw eigen organisatie bepalen. Without further ado. Het is een soort van, in de presentatie geef ik een soort van schaal van de kans dat morgen aliens landen is waarschijnlijker dan dit, tot dit gaat vrijwel zeker gebeuren. En in de categorie dat morgen aliens landen is waarschijnlijker dan dit, staan dingen als juice jacking, dus het hacken van telefoons of hardware door een oplaadkabel te hacken en ergens te laten slingeren. Openbare wifi hacken en die random USB-sticks op parkeerplaatsen laten liggen en hopen dat iemand ze oppakt. Dat zijn risico's die even waarschijnlijk zijn of misschien wel minder waarschijnlijk dan dat morgen aliens op de aarde komen. Wat iets meer waarschijnlijk is, maar nog steeds vrij onwaarschijnlijk, zijn dingen als medewerkers die zelf expres malware en ransomware verspreiden. Of dat je telefoon gestolen wordt en je hele bankrekening leeg wordt getrokken. Dat komt mee omdat er ook limieten op zitten met hoeveel, dat weten jullie vast wel, je kan betalen met je telefoon. En dat kan je ook laten blokkeren. Dan in de schaal der waarschijnlijkheid van cybersecurity risico's. Ik zei cyber, nu ben ik af. Wat gebeurt wel eens? Nou, dingen als CEO-fraude, überhaupt dat je telefoon gestolen wordt, schade aan spullen, laptops, dingen als oplichting, zijn dingen die voorkomen. Zijn realistische risico's. Maar dan hebben we in de schaal der waarschijnlijkheid van security risico's het stukje dit gebeurt vrijwel zeker. En die verdient een eigen sheet. Want wat zijn allemaal dingen die vrijwel zeker gebeuren? Dingen als menselijke fouten, slechte planning en voorbereiding. Met name als het gaat dus om migraties, om onderhoud, dat soort dingen. Op een maandag om 2 uur 's middags je storage gaan verplaatsen, ik noem maar wat. Meestal niet aan te raden. Malware op gebruikersapparatuur, phishing pogingen, geslaagd of niet geslaagd. Pogingen om wachtwoorden te stelen vallen daar een beetje onder natuurlijk. Falende apparatuur, dus gewoon dingen gaan kapot op een ongunstig moment. Problemen via een leverancier, dus gehackt worden via een leverancier of een leverancier die nou ja, dingen voor je doet op een onveilige manier. Spam, storingen, gewoon door geplande dingen. Dus we hebben gepland dat we dit gingen wijzigen. Klik, oeps, hadden we even niet bij nagedacht dat dit impact heeft op wat anders. Paf, alles valt om. Het verlopen van certificaten. DNS-fouten. Het is niet altijd DNS, maar toch vaak wel. En dingen als bugs en datalekken door fouten met e-mailen, wat eigenlijk ook onder de categorie menselijke fouten valt natuurlijk. Dus gezien we een hele sheet kunnen vullen met dingen die vrijwel zeker gebeuren. Dit gaat gewoon gebeuren in jouw organisatie. Waarom zou je je dan gaan richten op de punten die ik eerder benoemde, de openbare wifi en de weet ik veel. Het is niet logisch. En dan gaan we daar nu nog even lekker op door. Want waarom is dat niet logisch? Nou ja, goed. Ik heb het hier natuurlijk vaker over gehad. En nu is het zo dat sommige mensen zeggen, ja, maar als je wifi hackt, dan is er nog steeds best een boel wat je kan zien. Nou, je kan wel wat zien, ja. Je kan onder andere mijn SSID's zien. Voor het gemak heb ik deze even op de sheet gezet. Dus voor de mensen die luisteren, ik ga het allemaal opnoemen, maak je geen zorgen. Maar ik heb van mijn privételefoon even mijn SSID's gedeeld. Screenshotje gemaakt. Dit zijn alle wifi-netwerken waar mijn telefoon ooit mee verbonden is, want ik ben lui. Dus ik delete die dingen niet. En ik laat mijn wifi ook gewoon gerust de hele dag zoeken. Dat interesseert me allemaal niet zoveel. Maar blijkbaar vindt men dat spannend. Dus blijkbaar zegt men, als je dat laat gebeuren, en dan kunnen mensen zien welke SSID's jouw telefoon ooit heeft aangestraald. En ik weet, er is een website, of er zijn meerdere websites, waar je SSID's kan zoeken. En dan staat er een adres bij. Dus dan weet je waar ik woon. Nou, dit is heel spannend. Ik weet niet wat je met die informatie zou moeten. Een keer koffie komen drinken of zo. Men is welkom. Niet allemaal tegelijk graag. Anyway. Dus bij deze een uitnodiging ga je gang. Liever niet. Anyway. Mijn huis. Mijn huis wifi heet Miauwsters. Dat is zo. Dat is al jaar en dag zo. Ik ben een gamer en Miauwsters zijn de katten uit de gamereeks van Monster Hunter. Anyway, wij noemen onze wifi graag Miauwsters. Dus dat is mijn huis. Dan staat er Deco 5DF0. Gezien helaas de router niet sterk genoeg is voor mijn gehele huis, hebben wij een versterker. En de versterker heet Deco 5DF0. Vandaar. Dan hebben we deze wifi niet gebruiken, AUB. Dat is een oude hotspot die ik heb gemaakt. Nog een oude hotspot die heet Fleur. Ik heb geen idee hoe deze erin komt. Free Wi-Fi Hotel TB. Klinkt als hackers, narigheid, maar hey. Ik heb al mijn geld nog en ik ben niet geransomwared, dus gaat goed. GHSB Guests. Geen flauw idee wat dat is. Guest KPN at VMC. Ik heb 2 jaar geleden een keer in het VMC gelegen, dus daar heb ik wel eens wifi gebruikt, want Netflix en zo. Hissy Her Gast, mijn kapper. KPN Fon, geen idee. En Langeland Gast is ook een ziekenhuis waar ik helaas frequent kom en ook lang moet wachten. Dus graag filmpjes kijk op hun kosten. Nou, ga je gang. Je kan deze wifi-punten kan je namaken. En dan gaat mijn telefoon daar automatisch mee verbinden. En dan zie je mijn DNS-verkeer. Ja, spannend. Goed. Waarom wordt er zo moeilijk over gedaan? Ik heb het hier vaker over gehad, dus ik ga er niet te lang bij stilstaan. Er valt geld mee te verdienen. Dus VPN-diensten verkopen en mensen bang maken voor openbare wifi, het levert geld op. En laten we wel zijn, er zijn nog steeds geen realistische aanvalscenario's te bedenken waarin een random aanvaller dit soort aanvallen zou gaan plegen op gewone gebruikers. We hebben het hier niet over ministers of mensen die bij tech-startups werken. We hebben het hier gewoon over mijn moeder, die oma is van een hoop kleinkinderen, die even in de Starbucks wat te drinken gaat halen. Ik verzin maar wat. Alsjeblieft, daar is geen realistisch scenario voor. En wat ik hier dus ook mee wil zeggen is, die SSID's zijn op zichzelf helemaal niet zo interessant. En mij daar automatisch mee laten verbinden door die na te bootsen is ook helemaal niet interessant. Ik kom er vrij snel achter, want met mijn internet doet het niet op mijn telefoon. Dus dan, ja, je kan, ik weet, je kan hem ook gewoon laten relayen. Dus dat je via je wifi pineapple of whatever apparaat je alsnog wel internetverbindingen hebt. Maar goed, het is niet spannend. En ik gebruik 2FA op de accounts die ik gebruik. Dus mij te laten verzinnen dat ik met mijn Google account moet inloggen voor de gratis wifi gaat hem ook niet worden. En daarnaast hebben we nog de HSTS, de TLS, de MFA, etcetera, etcetera. Dus niet realistisch. Dan is er nog de mooie, laten we vooral awareness doen tegen phishing. Nou, wederom, yours truly als je mij kent. Ik zal jullie hier niet opnieuw mee gaan vervelen. Maar phishing ga je tegen met techniek en niet met awareness. Door met name, er staat hier awareness creëert afstand. Ik bedoel daar de nep phishing mails mee. Niet zozeer awareness aan zich. Je kan best awareness doen op het gebied van phishing. Maar er zijn wat ethische problemen mee. Het sturen van die nep mails is duur. En het voorkomt nooit phishing. Dus waarom zou je het sturen van die nep mails... Gaat mensen alleen maar tegen je in het harnas jagen. En als jij een organisatie hebt van zoveel 100 mensen. En dit is wat jij doet tegen phishing. Good luck, zeg maar. Wat wel nuttig is, is het nou praat als MKB'er bijvoorbeeld. Want daar is dit voor bedoeld natuurlijk. Met je mailbeheerder. Veel MKB'ers beheren niet hun eigen mailservers. Die hebben daar dienstverleners voor. En vraag welke technische maatregelen die dienstverlener eigenlijk neemt tegen phishing. Is er SPF ingesteld? Wordt DMARC gebruikt? Hebben we waarschuwingsbalken die zeggen deze mail komt van buiten de organisatie? Worden bepaalde extensies in bijlagen geblokkeerd? Worden domeinen die minder dan 3 maanden geleden zijn opgeëist geblokkeerd? En welk onderzoek wordt gedaan als er een geslaagde phishingpoging is gedaan? Dus al dat soort dingen zijn veel nuttiger dan je mensen lastigvallen met van die onzinnige awarenesscampagnes rondom phishing. Als je dit voor het eerst hoort en je kent mij nog niet. Een van de eerste podcasts in deze serie gaat volledig over dit onderwerp. Dus heb ik je nu echt helemaal tot op het bot beledigd. Luister eerst even die aflevering. What are you fishing for? En kom dan nog eens een keer terug, zou ik zeggen. Maar goed, deze presentatie gaat over de echte risico's aanpakken. En we hebben het nu al een hele tijd gehad over de niet echte risico's. Maar wat zijn dan de echte risico's? Wat mij betreft de echte risico's om aan te pakken zijn dingen als leveranciersmanagement. Dus daar gaat een hoop mis. Met name als je in de MKB zit of bent. Dan heb je veel leveranciers omdat je een heleboel wil uitbesteden. Het is niet handig voor jou om alles zelf te doen. Dus je moet veel meer zitten op je afspraken met je leveranciers. Hoe zij beveiliging hebben geregeld. Hoe jij erachter komt op het moment dat er incidenten zijn. Hoe portalen zijn beveiligd, dingen als single sign-on. Dat is veel relevanter als je MKB'er bent en als je dat allemaal zelf doet. Dus als je op echte risico's wil focussen, begin dan bijvoorbeeld bij leveranciersmanagement. En in het verlengde daarvan, MFA all the things, zou ik willen zeggen. Een portaal waar je inlogt met alleen een wachtwoord, ja, daar wil je eigenlijk niks in opslaan. Dat is zo kansloos. En multifactor authenticatie is ook niet het ei van Columbus, want daar zijn ook dingen mee mis te doen en daar gaat ook van alles mee mis. Maar het is het minimale. Dus accepteer geen leveranciers die alleen een wachtwoord geven voor gevoelige verwerking van gegevens over betalingen of over klanten. Dingen als DNS en verlopen certificaten. Als je dus wel eigen beheer doet, maar ook als je het niet zelf doet, als je het hebt uitbesteed, ook dan is het goed. Kan je op de een of andere manier monitoren wanneer bepaalde certificaten gaan verlopen, zodat je op tijd je leverancier kan waarschuwen. Ja, eigenlijk is het hun verantwoordelijkheid, dat is ook wel zo, maar jij hebt er last van. Dus als je nou echt wat wilt doen, zorg dan dat je, als je veel websites bijvoorbeeld beheert, de certificaten in de gaten houdt en de verlooptijden. Dingen als cloudbeveiliging. Dus wat heb je allemaal staan? In wat voor soort cloud? Heb je iets van een IAM broker, een tussenpersoon waar je de inlogzaken mee kunt regelen, zodat je niet voor ieder dienst die je afneemt weer een aparte inlog nodig hebt? kijk naar je cloudbeveiliging, hoe je dat slimmer kan doen. Je vendor lock-in, je backups, wat gaan we doen als er misbruik dreigt te zijn gemaakt, dat soort dingen. Als je wel eigen beheer doet, richt je onderhoud dan goed in. Denk na dat je dus niet op een maandag om 2 uur, als iedereen aan het werk is, grote migraties gaat doen. Of zelfs kleine wijzigingen. Kijk of je iets van een rollback kan doen en richt dat goed in. Doe ook je onderhoud niet licht, zou ik willen zeggen. En registreer incidenten. En dat klinkt heel stom, want ik weet ook dat heel veel mensen het niet doen. En zelfs als je MKB'er bent, waarom zou je incidenten registreren? Even afgezien van datalekken. En dat is in mijn ogen om te kijken waar je echte risico's liggen. Dus als jij ziet dat in een half jaar tijd jouw business er 50% van de tijd uit ligt vanwege een of andere leverancier die rare dingen aan het doen is of storingen heeft of weet ik veel wat, dan is dat iets waar je naar zou moeten gaan kijken. En niet je openbare wifi en je USB-sticks en je weet ik veel. Nee, je moet kijken, mijn business ligt er 50% van de tijd als het eruit ligt uit door deze specifieke leverancier. Wat gaan we daarmee doen? Gaan we andere afspraken maken? Gaan we naar een andere leverancier? Daar wil je wat aan doen. Daar verlies je daadwerkelijk geld mee. Dus focus daar eens op. En als je registreert, heel flauw meten is weten, dan pas weet je, kan je analyses doen, dan kan je zien waar komt dat door. En ook daar weer, monitoring helpt je daar ook bij. Dus als je op de een of andere manier kan monitoren of kan laten monitoren wat er gebeurt, dan kan je dus ook zien, we hebben hier een storing gehad. Dat kwam door deze en deze oorzaak. Dat kwam door, weet ik veel, een DDoS-aanval of iets dergelijks. En dan kan je daarop in gaan zetten. Als je niks monitort, dan heb je ook geen zicht op wat er aan de hand is. En dat maakt het allemaal veel ingewikkelder om je echte risico's naar boven te halen. Dus zorg dat je monitoring inricht. En dan tot slot, zorg dat je je technische maatregelen tegen phishing op orde hebt, dus de dingen die ik net al noemde, de SPF records, et cetera, en installeer updates. Hoe vaak dat wel niet misgaat, nou ja, goed. Het is niet zo eenvoudig als installeer altijd maar meteen updates. Dat weet ik zelf ook wel. Je hebt met compatibiliteit te maken, dat noemde ik eerder ook al. Maar je hebt iets later updates installeren en je hebt Equifax. Wat een mooi bruggetje is, want daar gaan we het nu over hebben. En dit is de afsluiting van dit verhaal. Bij sommigen van jullie wellicht nog wel bekend. Maar dit is een verhaal wat ik graag wil vertellen. Omdat dit is zeg maar de dumpster fire der organisaties die alles fout deed. Het is geen MKB, het is een groot bedrijf. Desondanks is het wel, denk ik, een schoolvoorbeeld van wat je niet moet doen. Nou, voor wie niet weet waar ik het over heb, Equifax is een Amerikaans kredietbureau. En Equifax kreeg te maken met een hackpoging. Nou ja, poging zou ik niet willen zeggen. Ze waren gewoon gehackt in 2017. En Equifax had van meer dan 147 miljoen mensen uit de VS hun kredietgegevens, dus hun bankrekeningnummers, hun social service nummers, hun creditcardnummers. En ook van 15,2 miljoen mensen uit het Verenigd Koninkrijk. En die gegevens zijn allemaal op straat komen te liggen. De directe oorzaak daarvan was het niet patchen van een Apache Struts kwetsbaarheid. Waar meermaals voor is gewaarschuwd, op meerdere manieren, groot in de media geweest, niet te negeren. Maar Equifax patchte hem niet. Tevens, daar is hij, was er geen monitoring 9 maanden lang, omdat er een SSL-certificaat was verlopen welke ze niet hadden vervangen. Toen ze dat SSL-certificaat wel eindelijk gingen vervangen na 9 maanden, toen kwamen ze er pas achter dat er sprake was van een hack. Nou, en toen, de kikker van dit verhaal is dat vervolgens hebben ze trouwens nog een aantal maanden gewacht voordat ze dat pas bekend maakten. Ik geloof dat ze 2 maanden hebben gewacht voordat ze pas de buitenwereld vertelden dat ze gehackt waren. En toen ze eenmaal over die horde heen waren, dachten ze, laten we eens een website maken voor alle slachtoffers. zodat je kan zien of jij in het datalek betrokken bent. En daar maakten ze een aparte website voor. Dus dat deden ze niet op hun eigen site. Maakten ze een aparte website voor met een ander domein. Die onveilig was. Dus geen TLS. De waarschuwingen die ze daar weer over kregen van security experts. Van jongens, dit is echt heel dom. Want hier ga je ellende mee krijgen. Die sloegen ze in de wind. Waarop een software engineer die heet Nick Sweeting. Zelf om aan te tonen hoe dom dit was. Een kopie van die website heeft gemaakt. En de eigen communicatieteam van Equifax heeft die nep-website in hun Twitter-bericht gezet om mensen zover te krijgen dat ze daar hun slachtofferschap zouden gaan checken. De nep-website. Oké. Echt, wauw. Dus, wees geen Equifax. Update je software. Fix je voorlopige certificaten en bouw veilige websites, alsjeblieft. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering en de presentatie. Richt je op tastbare risico's. Laat je geen angst aanpraten. Ga je niet druk maken over dingen die waarschijnlijk voor jou niet gelden. Zoals onveilige openbare wifi en USB-sticks op parkeerplaatsen. Gezien het scala aan dingen die bijna zeker gaan gebeuren. Pick your battles en richt je op dingen die daadwerkelijk voor jou relevant zijn. En dat kan dus ook wel openbare wifi zijn, maar dat moet je bepalen voor je eigen organisatie. Maar het is niet per definitie iets waar je iets aan zou moeten doen qua maatregelen. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.